Gemeente, wij volgen de gebeurtenissen in het gelezen schriftgedeelte Lucas 23 en 24. Met als kernteksten allereerst vers 49 van Lucas 23. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan, de kruisiging en de begrafenis daarna. En hoofdstuk 24 vers 11. En haar woorden, de woorden van diezelfde vrouwen, schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. En dan vers 34 en 36. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Geweten, wanneer je de evangelie van Lucas leest, hoe de evangelist de kruisiging op schrift heeft gesteld voor Theophilus, de eerste lezer, dan valt het op dat dat gebeuren, zoals dat begint in hoofdstuk 23 vers 26, dat dat begint met de soldaten die hem wegleiden en een schare mensen die hen volgden. En daar eindigt het dan ook mee in de versen 47 en 48. Heel die mensen op scharen, die menigte, die verdwijnt dan weer van Golgotha. Alleen op een afgelegen plaats, daar staan nog wat mensen. Een paar mannen en vrouwen. Bekenden, dat wel. Maar ze staan wel op afstand. En daarmee begint Lucas het laatste stuk van zijn eerste boek, dit evangelie, voordat hij het tweede deel gaat schrijven voor Theophilus, de Handelingen. De kans is echter groot dat wanneer wij deze geschiedenis lezen, de geschiedenis van Jezus' begrafenis en het lege graf, de opstanding en de verschijningen daarna, dat we zomaar over die kleine zinnetjes heen lezen. Terwijl die heel belangrijk kunnen zijn. En dat is dit wel, wat hier in vers 49 allereerst staat. Die bekenden. Ze zijn hem gevolgd, maar ze staan nu ver af. En met de rest, die bekenden, de 11 discipelen, ze zullen dat geweest zijn, of een deel daarvan, maar nog meer bekenden, de vrouwen. Maar ook die Emmausgangers kunnen erbij bijgestaan hebben. In hoofdstuk 24 vers 33 wordt er gesproken van de 11 die samen vergaderd waren en die met hen waren. Het waren er dus meer. En zij staan hier van verre, op een afgelegen plaats bij de kruisiging. En alleen die vrouwen die volgen straks de begrafenis. En ondertussen zijn dan de rest van die bekenden helemaal verdwenen. Ja, een onbekende Jozef, waarvan wij hiervoor en hierna niet horen of lezen, die verzorgt de begrafenis. Maar de directe volgelingen verdwenen. Hoe is dat mogelijk? Natuurlijk, als we daar als mens over nadenken, dan zeggen we: begrijpelijk. Ze waren niet voor niets op de vlucht geslagen bij Gethsemane. Ze waren ook bang om gevangen genomen te worden. En dat dan het hele gebeuren in het rechtshuis van Pilatus. Dat is al duidelijk dat je niet voor niets op afstand moet blijven. Stel je voor dat het jezelf zou treffen. En Petrus was voor zijn gevoel immers door het oog van de naald gekropen. Al was hem die verloocheningen wel slecht bekomen. En nu? Nou, dan blijf je maar op een afstand. Zo gaat dat in het zicht op het kruis. Bij bekenden nota bene. Ja, zo kan dat nog steeds gaan. Laten we dat maar gelijk voor ogen houden. Bij bekenden van Jezus. Want dat zijn we, toch? Of niet dan? In ieder geval, als we erbij grootgebracht zijn, dan zijn we dat zeker. Ik denk de meeste onder ons van kinds af aan. De verhalen over de Heer Jezus, van geboorte tot hemelvaart, het is bekend. En we volgen hem overal op de voet. Het hele evangelie door en de rest van de Bijbel zoeken we hem ook steeds weer. Want hij is immers het hart van Gods woord. Van het hele woord. En daarom is hij geen onbekende meer, toch? Maar als dan een kruis in het zicht komt. Als Jezus de dood blijkt in te gaan. En dan op deze manier. En als dat kruis dan de enige weg tot behoud blijkt te zijn. Een andere weg is er niet. Dan wordt dus alles van jezelf bij de handen afgebroken. Er blijft niets van over. Maar dat iemand anders voor mij door dood en hel moet gaan. En dan zo aan een kruis. Het kan maar zo zijn dat wij dan ook terugdeinzen. Geestelijk of ongeestelijk liever. We bekijken het wat van ver af en we blijven ook liever wat ver af staan. Zo menselijk als wij zijn, durven we niet dichter bij de gekruisigde te komen. Want als we niet oppassen, ja, dan verschuilen we ons nog achter de gedachte, ik ben maar een mens en hoe zou ik dan dichter bij Christus durven komen? En hoe zou er dan bij dit kruis voor mij plaats zijn? En dan nog iets. Leven van gegeven, van genade, enkel genade. Leven enkel van Christus kruiswerk. Nou, dan blijf ik liever maar op een afstandje. Als doe het zelf. Jawel, we zijn er wel. En we zijn er steeds als het woord ook uitgaat. We waren er Goede Vrijdag en we zijn er vandaag weer tot 2 keer toe zelfs. Als het enigszins mogelijk was. Zeker wel, maar toch. Je kunt maar zo deze hele geschiedenis horen. En daaruit horen. Inderdaad als geschiedenis. En dan kijken we er met elkaar naar deze dagen als een soort tekening in een geschiedenisboekje. En zo vieren we dan met elkaar Pasen. En zijn bekenden stonden van verre. Al zijn bekenden. Was er niet één die dichterbij durfde te komen. En daarna lopen we maar weg. We hebben het weer gezien. En we houden het voor gezien. Gemeente, het is nog steeds mogelijk dat we zo met de gekruisigde omgaan. En dat we zo met het evangelie van het kruis omgaan. Ja, het is zelfs mogelijk dat we zo met de opgestane omgaan. Ook dan kan het maar zo zijn dat je nog steeds op een afstand blijft. Of maar liever verdwijnt. Want ja. Leven bij het kruis. Leven van kruiswerk. Dat is niet aantrekkelijk. Zeker niet. En zeker ook niet wanneer je ook nog eens gehoord hebt dat als je Christus werk van zijn werk leert leven, dat je binnen het christelijk geloof ook nog eens de strijd van het geloof zal tegenkomen. En dat hij daarvan zegt dat het ook nog eens kruisdragen betekent. Nou, als dat het leven moet zijn, dan liever maar. Laten we het nog maar even rustig aankijken, zeggen we dan. Komt tijd, komt raad. Nou, voor Christus is de eerste dag van de week de tijd om raad te komen brengen. Dat is het wonderlijke dan ook in deze geschiedenis. Maar dan niet zomaar een geschiedenis. Heils geschiedenis. geloofsgeschiedenis. Dat horen we hier klinken. Evangelie van het heil. En als het daarover gaat, dan laat de opgestane heiland zich niet onbetuigd. Die bekenden van Jezus, zij mochten dan wel op een afstand blijven staan. En zij mochten dan wel helemaal verdwijnen, maar dat wil nog niet zeggen dat Christus dat zomaar laat gebeuren. Het is nodig dat ze weer dichterbij komen. Straks moeten ze immers zijn werk gaan doen onder de leiding van de Heilige Geest. Gij zult mijn getuigen zijn. Zo eindigt Lucas zijn evangelie. Bijna de laatste woorden van Christus die hij hier op aarde gesproken heeft. Dat was die opdracht aan de apostelen, aan die bekenden dus. Maar wil je getuigen van Christus' werk? Wil je dat belijden? Zijn genade voor zondaar? Wil je dat kunnen doorgeven? Dan is het wel nodig dat ze dichterbij komen. Alleen, hoe gaat dat? Hoe worden die bekenden dichter bij Jezus gebracht? Lucas 24 beschrijft een wonderlijke dag. Wonderlijk ook als we daarin zien hoe Jezus met die bekenden omgaat. Wonderlijk hoe zij dichterbij getrokken worden. Het is paasmorgen, de eerste dag van de week. Het is dat groepje vrouwen die de eerst aangewezen personen zijn om een brug te slaan naar de verdwenen volgelingen van Jezus. Wat zoekt u de levende bij de doden? Confronterende vraag. Dat is nogal eens nodig dat een engel van God ons zo'n vraag voorlegt. Gemeente, om dicht bij de opgestane heiland te komen en het uit hem te leven, moeten wij hem natuurlijk wel zoeken waar hij ook te vinden is. Enkel daar. En dat is niet meer in de dood. Daar is hij niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. En hij wil dat iedereen dat weet. Ook mensen die wel van hem afweten, maar toch nog op een afstand staan. Of de neiging hebben om helemaal maar weg te lopen. Gemeente, Christus leeft. En daarom is er ook voor ons weer leven, eeuwig leven. Want was hij niet opgestaan, dan was de dood blijven heersen. Maar hij heeft overwonnen en daarom is er weer uitzicht. Alleen, het is wel nodig dat wij er werkelijk uit leven. Leven van zijn verdiensten. Want met onszelf redden we het niet. Dan is er geen hoop te verwachten. Laat staan eeuwig leven tot eer van God. Maar het is de wens van de opgestane heiland dat we werkelijk leven uit hem. En daarom gaat hij er ook alles aan doen om op die eerste dag van de week dwalende volgelingen, weggevluchte mensen, om die weer dichterbij te brengen, te laten zien, te laten geloven, ervan te verzekeren, ik leef en gij zult leven door mij. Helaas zijn de eerste berichten niet bemoedigend op deze dag. Het groepje vrouwen komt met die blijde boodschap weer terug bij het graf vandaan. Het graf is leeg en wij hebben bericht gehad uit de hemel. De Heer is waarlijk opgestaan. De verlosser van wie ze zelf gezien hebben dat hij in het graf gelegd werd. Hun verlosser, hij heeft zijn woord gestand gedaan. Die vrouwen kregen daar immers te horen bij het graf dat ze moesten gaan nadenken. Bedenken wat Jezus zelf aan hen gezegd had toen. Aan het begin toen ze hem gingen volgen. Deze vrouwen uit Galilea moesten gaan bedenken de woorden die hij tot hen gesproken had toen ze nog in Galilea waren. Toen al. En het is nodig dat die bekende discipelen dit allemaal horen. Maar wat een domper komt er op hun blijdschap. Ze komen weer terug in Jeruzalem, ergens in een huis waar die discipelen zich verstopt hebben als het ware. En daar komen ze met hun blijde verhaal. En wat gebeurt er? Hoe worden ze ontvangen? Nou, je voelt haast de teleurstelling als je dat leest in vers 11. Kunnen we het ons voorstellen wat er gebeurt? Ja, ik denk het wel. Ik denk de kinderen ook wel onder ons. Stel je voor dat je afgelopen donderdag thuis kwam uit school, helemaal blij. Want je meester of juf heeft gezegd dat je een extra week vakantie hebt na Pasen. Dat is even meegenomen. Dat is even een verrassing, want dat stond niet in het rooster. Maar het eerste wat je moeder of vader zegt als je thuis komt is, geloof er maar niks van, want het was waarschijnlijk een 1 april grap. Niemand thuis wil het geloven, dat je een extra week vakantie hebt. Hij was net nog zo blij. Maar nu, al die vrolijkheid is in één keer weg. Nou, zoiets dergelijks gebeurt hier in Jeruzalem ook. Alleen vertellen die vrouwen daar in dat huis geen grap. Ze komen met een hemelse boodschap. De teleurstelling van deze vrouwen zal daarom nog meer groter zijn geweest. Zal pijn gedaan hebben, zal verdriet gegeven hebben. Dat kan niet anders. De woorden van die vrouwen waren voor die discipelen en de anderen daar in huis als ijdel geklap, kletspraat. Zo werd er over gedacht. Ongeloof. Hoe venijnig kan ongeloof zijn? En wat kan dat diep geworteld zitten, nota bene bij bekenden van Jezus? Bij mensen die nog niet zo lang geleden belijdenis hebben gedaan van het geloof. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En nu? Wij kunnen niet geloven dat hij leeft. Hoe is het mogelijk? Hoe hard kan ongeloof zijn? Haast niet doorheen te komen. Petrus moet het eerst zelf gaan controleren. En hij ziet er alleen nog maar in dat graf die doeken liggen. Een lege kokon. En daarna gaat hij weer weg. Verwonderd, dat wel. Maar meer nog niet. Het getuigenis van die groep is niet genoeg. Zelfs het zien van het graf met enkel de doeken is nog niet genoeg. Ongeloof. Ijdel geklap. Ontvangen als een leeg verhaal. Wat een teleurstelling bij die blijde vrouwen. Wat een teleurstelling voor die opgestane Christus. Herkenbaar? Wat gebeurt hier, gemeente? Ze waren immers bekenden van Jezus. Ze waren er altijd bij als hij sprak. Als hij de tekenen deed. Maar het lijkt allemaal wel vergeten. En hij had zoveel malen al gezegd dat dit zou moeten gebeuren. Veel lijden, sterven, overgegeven in handen van zondaar en uiteindelijk weer opstaan op de derde dag. Maar ze hadden het in het verleden niet verstaan, heeft Lucas verschillende malen moeten opschrijven. En nu verstaan ze het nog steeds niet. En zij geloofden haar niet. Wat gebeurt hier? Gemeente, ook nu is er een wezenlijk gevaar. Dat wij deze geschiedenis lezen als enkel geschiedenis zonder het tot ons te nemen als heilsgeschiedenis. En daarom is het nodig dat we dit ook dichterbij trekken. Want als je dit rustig leest en tot je door laat dringen wat je dan leest, dan komt het ook heel dichtbij. Wat moeten die vrouwen teleurgesteld zijn geweest van deze eerste reactie? Ik kan me daar wel wat bij voorstellen, ja. Weet u wat hier gebeurt? De Heere heeft opdracht gegeven om vanmiddag hier het paasevangelie te verkondigen. Waar zoekt u, waar zoek jij Jezus? Nog steeds in de dood? Dat vind je niet. Gemeente, hij leeft. De Heer is waarlijk opgestaan. En omdat hij leeft, is er voor u en jou ook weer leven, eeuwig leven. Want de dood en de hel zijn overwonnen. Christus heeft uw zonde en onrecht mee willen nemen het graf in. Ja, hij heeft heel ons zondige bestaan daar in de dood gelegd. En hij heeft het daar achtergelaten. Het is daar niet meer uitgekomen. Hij is opgestaan als de verheerlijkte Christus. Hij is de verzoening voor onze zonde. En hij is degene die ons kan heiligen voor het aangezicht van zijn Vader. Hij is het die ons wil verheerlijken straks bij zijn terugkomst. Hij wil dat zo graag, omdat daardoor zijn Vader en hij zelf en de Heilige Geest tezamen hun eer ontvangen. Het is tot meerdere glorie van zijn naam. En het is enkel Christus die dat kan, gemeente, want buiten hem is er geen leven. Daarom is het zaak om zijn belofte, zijn woord te geloven, niet als kletspraat. Nee, Christus is opgestaan. En daarom getuigt apostel Paulus ook in 1 Korinthe 15. Daarom is ons geloof geen ijdel geloof. Geen leeg verhaal. Maar het heeft vaste grond onder haar voeten. Het staat in de eeuwigheid vast. Omdat het Christus is die deze vastheid verdiend heeft en die dit vaste vertrouwen, deze zekerheid ook uitdeelt. Daarom stuurt hij er nog steeds mensen op uit om dit te verkondigen, zelfs aan bekenden van Jezus die ver afstonden, of misschien wel helemaal verdwenen zijn ondertussen. En wat gebeurt er nou? Onder zo'n verkondiging. Wat is er nou die afgelopen 2 minuten met u gebeurd? Kan maar zo hetzelfde zijn als hier in Jeruzalem. Dat we straks deze kerk weer uitlopen en hetzelfde denken als hier de discipel. Ijdel geklap, kletspraat. Nee, dat zeggen we niet hardop natuurlijk. Uiteindelijk eindigt het vandaag op dezelfde manier als hier in vers 11. En zij geloofden het niet. En we vieren de opstandingsdag, iedere zondag weer. en Christus maar laten roepen. Om maar dichterbij te komen. Te leven van zijn volbrachte werk. Omdat hij dood en hel heeft overwonnen. En omdat hij die overwinning wil weggeven. Als een genadegave. Ons daarin wil laten delen. En zij geloofden het niet. Moet dat van iemand van ons vanavond gezegd worden? Is dat nodig? Wel eens over nagedacht hoe teleurstellend het dan is om dit woord te verkondigen. Als dat de vrucht ervan is, net als hier in Jeruzalem. En dan is die grote teleurstelling echt niet voor mij. Maar heb wel eens over nagedacht wat een verdriet Christus ervan heeft. Van al dat ongeloof wat hier in deze wereld gevonden wordt. Of hij in ons leven moet aantreffen. Nog steeds. Is zijn levenswerk dan voor niets geweest? Helemaal voor niets? Jawel, Jesaja's klacht was echt niet voor niets. Ook hier op deze eerste dag van de nieuwe week in Jeruzalem had hij weer kunnen klagen. Wie heeft er onze prediking geloofd? De Heer is waarlijk opgestaan. Ja. En dan? Wat een verdriet zal er in de hemel zijn vanavond wanneer we dat zomaar naast ons neerleggen. Ja, misschien nog wel met de gedachte, het zal wel voor anderen zijn, maar voor mij? Wat is er nou nog meer nodig, gemeente? Wat is er nou nog meer nodig in de strijd tegen dat hardnekkige ongeloof? Nou, laten we het heel eenvoudig houden, om het met het beeld van deze slothoofdstukken van Lucas te zeggen. Ongeloof betekent dat wij te ver van Jezus verwijderd zijn. Zo was het bij deze bekenden van Jezus ook. Ja, zij hadden hun geloof beleden, het geloof beleden. Maar dat ongeloof zat er ook nog. Ze stonden te ver van Jezus vandaan, letterlijk. Maar ook geestelijk blijkt hier. Zelfs het zien van die lege doeken is alleen nog maar reden voor verbazing bij Petrus en meer niet. Het is zo ongelooflijk dat twee het niet meer zien zitten in Jeruzalem. Ze gaan maar naar huis in Emmaus. Die vrouwen kwamen met hun getuigenis en Petrus kwam daarna ook nog eens met zijn verhaal. Dat het graf er zo bij ligt. Ach, waarom zouden we dan nog in Jeruzalem blijven? Voor hen is het nou helemaal afgelopen. Ze waren al ver af komen te staan, maar nou lopen ze nog verder weg. Zijn er hier die deze praktijk herkennen? Ik hoop het niet. Maar ze zijn er overal, dus ze zullen er hier helaas ook wel zijn. En ondertussen blijven maar vastzitten in dat ongeloof. Wat is er dan nodig? Welk medicijn is er tegen dit ongeloof? Hoe kunnen we daarvan genezen worden? Voor het eerst en weer opnieuw. Gemeente Christus weet er maar één afdoende middel tegen. En dat gaat hij dan ook toedienen op deze eerste dag van die week. Op zijn opstandingsdag. Hij gaat er zelf op af. Als dan zelfs het getuigenis van anderen niet meer helpt, dan komt hij zelf eerst kennelijk bij Petrus, zoals wij lazen in vers 34. Petrus mag hem zien. En dan is alle verbazing weg. Maar dan is er weer geloof. Dan is er weer getuigenis. En daarna bij die paar verdwaalde schapen die ondertussen Jeruzalem verlaten hebben. En als dan die kudde weer bij elkaar is, dan is het de tijd ook om ineens weer in het midden van hen te staan. Vers 36. En dan? Ja, als Jezus daar staat, dan moet je wel geloven. Of je dat nou wil of niet. Gemeente, zo doet Christus nog steeds. En dat is het wonder van onze heiland. Hij weet dat wij de strijd tegen het ongeloof altijd moeten verliezen als wij die strijd alleen aan zouden moeten gaan. Dan zijn wij altijd degene die aan het kortste eind moeten trekken. Maar daarom is hij het zelf die ons wil beschermen. Als wij zo in elkaar zitten, vanuit onszelf, dat wij liever maar terugtrekken, ver af blijven staan, of zelfs helemaal weglopen bij de Here vandaan, dan is Jezus Christus nog steeds dezelfde als toen. En Jezus zelf stond in het midden van hen. Als wij dan niet komen, dan komt Hij wel. Ja, Hij wil zelfs naar zulke hardnekkige ongelovigen komen. Het laat zijn immens grote liefde zien, gemeente. Hij weet wat er van ons te verwachten is. En daarom weet Hij ook dat wij allen zo verdwalen in ons ongelovige denken. En dat wij nooit uit onszelf bij Hem komen. Of weer terug zouden komen. Maar daarom, om dit ongeloof op te kunnen heffen, daarom komt Hij tot ons. Is dat niet verwonderlijk? Zo doet Hij vandaag nou ook weer, net als op zijn opstandingsdag. Zo doet Hij ook op deze eerste dag van de week. Jezus komt zelf, nota bene, in ons midden. Waaraan hebben we dat verdiend? Nergens aan. Nou ja, aan ons ongeloof. Maar daarom komt Hij juist. En wil Hij ook komen. Het Christus zelf, gemeente, die hier spreekt. En daarvoor gebruikt Hij de gestalte van het woord. Daarvoor heeft Hij zijn geest uitgezonden. Om dit woord te nemen en het ook u te verkondigen. En er is leven. De dood heeft niet het laatste woord meer. Daar heeft Christus voor gezorgd. Dat is de vrucht van zijn werk. De Heer is waarlijk, is echt opgestaan. Hij leeft. En Hij laat zich nog steeds zien. Daarom is Hij vandaag gekomen. En stelt zichzelf in het middelpunt. En klinkt er uit zijn eigen mond. Vrede zij u. Shalom met God. En wie zijn wij dan nog? om achter dat woord van hem een vraagteken te zetten. Dat durf je toch niet meer. Vrede, zei u. Dat is Christus' eigen woord. En dat woord, zijn tegenwoordigheid met dat woord, ja, dat is afdoende tegen elke vorm van ongeloof. Want dat woord van Jezus moet je proeven, dat moet je spellen, shalom. Dat is het waarlijk goede. Shalom, dat is het ware heil. Shalom, dat betekent weer in die rechte verhouding met God te komen te staan. Ja, daarvoor is Christus gekomen, om vrede te brengen met God. Kijk, gemeente, dat is het nou. Dat is nou het evangelie van Christus' genade. Meer is het niet. Maar met minder kunnen we niet. Dit is het ware leven. Wel, leef daar dan ook uit. Werkelijk shalom. Omwille van Christus' volbrachte werk. Daarom zij alle eer en dank aan hem die op de troon zit en aan het lam die daar staat als geslacht, als een zeker pand. Christus is onze gerechtigheid. Christus is onze vrede voor eeuwig. Amen.